geniet jij nog van het ondernemen? En toen kwam hij daar dus binnen en toen zei iemand van, ja, je moet ze eigenlijk serieus uit en het kan eigenlijk echt niet.
En nu... Maar elke keer gebeurt er iets en dan zitten wij echt van, hoe kan dit?
Hoe dan?
Hoe kan dit? Zelfs als je het zou proberen.
We zitten hier met z'n tweeën weer, zoals van ouds.
Het leven van ras-echte Amsterdammers. Ja. Geboren en getogen.
Ja, want waarom hebben wij ons thuisfront verlaten?
Nou, ik moet wel zeggen dat... ga jij goed op Amsterdam als je er bent en vind je het leuk om er te zijn?
Nou, ik moet zeggen dat ik heb het altijd in mijn hoofd wel een beetje soort van verheerlijkt. Omdat ik denk de plek waar wij opgroeiden, context voor de mensen die het niet weten, Mark en ik waren buurjongens. Maar de plek waar wij woonden was wel echt gewoon heel erg nice. En ik kwam eigenlijk nooit in de binnenstad. En dus dat ik was een beetje vergeten hoe die binnenstad was. Maar toen we daarvoor of 3 weken geleden weer waren, toen zat ik wel echt van, jezus, hier wil ik echt niet doodgevonden worden. Al die dronken toeristen op straat, fucking druk. Alleen maar van die sketchy souvenirwinkeltjes. Dus delen van Amsterdam zijn wel heel nice, maar delen van Rotterdam zijn ook heel nice.
Ja, het zijn wel de onbetaalbare delen die tof zijn.
Klopt.
Het is wel zo dat ik woon nu 6 jaar in Rotterdam. En ik moet zeggen, ik weet niet of anderen dit ook ervaren die uit Rotterdam komen, maar ik vind de stad er niet op vooruit gaan. Ik weet niet waarom, maar je had vroeger toch net iets meer uitgaansgelegenheid. Je had vroeger bijvoorbeeld Phoenix Food Factory aan de andere kant van de Maas. Dat mm-hmm. is gesloten. Er zijn al meer dingen gesloten. En dus ik voel niet dat de stad erop vooruit gaat. Maar misschien ben ik de enige.
Misschien komt het omdat je leeftijd, omdat je ouder wordt. Ja, dat je zeg maar nu een beetje langzaam zo'n salty guy begint te worden.
Ja, dat ben ik al.
Van, hey gozer, niet op mijn trottoir.
Arro, ik vind het wel heel mooi dat wij een van de waarschijnlijk... 3 of 4 merken zijn op aarde die een officiële samenwerking hebben gedaan met Nike. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, niet normaal.
Niet normaal,
niet normaal.
Even ter context. Er liggen nu Upfront producten in de Nike-kantine, in Nike hoofdkantoor Hilversum. En iemand had daar een foto van doorgestuurd. En het eerste wat Harro doet, is gewoon die foto. Ons logo, X, het Nike logo. En keigroot een collab aankondigen op Instagram. En ik zat al van, ballsy. Maar een uur later werden we gebeld.
Door het PR-team van Nike.
Ja, dat heet volgens mij het AR-team, External Relations.
Ja, die zitten er bovenop.
Ja, die zitten er bovenop. Ja, dat is een van de meest... Net zoals Apple. Je kan ook niet zomaar een Apple-samenwerking aankondigen.
Tot we daar in de kantine liggen.
Ja, precies.
Ik kondig het zo aan. Maar ja, toch wel redelijk wat mensen die het hebben gezien.
Ah, zeg dat alsjeblieft niet. Dan mogen ze juist niet weten.
Ja, redelijk.
Niemand heeft het gezien. Paar honderd duizend.
Nee, klopt. Maar we hebben vandaag ook sinds vandaag een officiële collaboration met Adidas. Gigantisch.
Ja, gigantisch. Wil je dat nog even aankondigen?
Ja, dus ik dacht misschien is het nu een mooi moment voor in de podcast om dat even te bespreken.
Baanbrekend,
levensveranderend.
Oh, ik heb trouwens een grappig verhaal. Gijs, die moest pitchen bij Adidas.
Pitchen?
Ja, pitchen met de Upfront producten. Van, hey, onze producten, misschien iets voor jullie werknemers. Mm-hmm. Is trouwens ook echt geweldig, want ik zag dat in die Nike-kantine lagen allemaal Mars en Snickers en zo. En ineens zie je daar gewoon Upfront-repen naast liggen. En het was een heel mooi contrast om te zien. Hoe dan ook. Gijs werd uitgenodigd op zogenaamde pitchdag, waar hij dus een presentatie moet geven voor Upfront. Voor het Adidas management team of het inkoopteam. En hij had dus Nike's aan. En dus al bij de ingang, hij kwam met een enorme doos uit. Met een enorme doos kwam die aan. En bij de ingang zei iemand tegen hem van, oh, take those off, mate. Ja, een of andere Engelsman die daar werkte. En toen kwam hij daar dus binnen en toen zei iemand van, ja, je moet ze eigenlijk serieus uit. En het kan eigenlijk echt niet.
Serieus?
Toen heeft hij ze uitgetrokken. Toen heeft hij op zijn sokken daar gepresenteerd.
Echt?
Ja, voor een hele grote groep.
Wow, dat is echt een zieke cult wel.
Ja.
Mensen hier op kantoor zitten gewoon met een shaker van een ander merk.
Ja, ik heb hier ook FitAid. Prachtig.
Heeft hij serieus de schoenen uit moeten doen?
Ja,
dat
vind
ik wel heavy, man.
Nou, hij moest het niet, maar iemand nam hem gewoon apart die er niks mee te maken had. Hij zei van, nee, ik zie dat je hier nieuw bent en ik zou ze uitdoen. Kan ik nog grap van maken? Had hier ook een grap van gemaakt en weet hoe Gijs is. Natuurlijk heel goed met dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dus die heeft ze helemaal ingepakt en juist dat heel erg voor ze voor zijn soort van voordeel gebruikt. Ja. En nu liggen we er, dus dat is enorm, enorm mooi.
Ja.
Enorm mooi. Oh, ik kan mezelf niet meer horen.
Heb het ook een beetje. Ik begin er ook een beetje echt heel erg op te letten.
Ja, daar moeten we ook mee stoppen. Ik ben gewoon zoals ik ben.
Precies.
Maar dus dat is inderdaad wel interessant om te zien. Waarschijnlijk is het ook vice versa hetzelfde geval. Dat je niet met Adidas schoenen bij Nike kan gaan.
Nee, want waarschijnlijk doet de een het bij de ander en daar doet de ander het ook bij de een.
Ik kan me voorstellen dat die competitie is waarschijnlijk veel intenser dan wij denken. Veel groter dan in onze industrie.
Ja, terwijl voor mij, zeg maar vanuit consumentenperspectief, ja, is Nike wel gewoon stuk. Ik kan natuurlijk niet
meer. We werken met beide.
Ja, dus ik zat wat ga ik nou zeggen? Nee, maar bijvoorbeeld vanuit zeg maar de sneaker game, hè, zoals ze dat zeggen, daar draagt eigenlijk iedereen gewoon Nikes.
Ja?
Ja, echt zeker. Maar volgens mij is het zeg maar in sportsponsoring is Adidas ook echt waanzinnig groot.
Ja, ik hardloop alleen maar op Adidas schoenen.
Ja?
Ja, verder krijg ik ook bijna overal blessures op. Maar goed, hoe dan ook. Heel tof dat we daar nu liggen. En tof dat we samenwerking hebben kunnen aankondigen met twee van de meest iconische merken op aarde, Harre.
Zeker.
Ik vind het geweldig. maar ik vind het wel leuk dat we zo werken. Kijk, het was natuurlijk wel geen kwade intenties. Maar we werken vaak gewoon, zoals ze zeggen, on the fly. Dus we zien iets, we posten het. En we hebben geen kwade intenties. Dus,
Nee, klopt. Nee, dat is natuurlijk zeker waar. Voor de mensen die zich afvragen waar de rest van het gezelschap is. Gijs, die is dus bij Adidas. En Jelle, die is in Cancun, Mexico.
Ja, lekker.
Voor 3 weken. Ja, hij had het nodig.
Ja, serieus. Ik moet nu zijn taak dus overnemen. We gaan zo meteen door op de orde van de dag. Maar ik moet zijn taak nu overnemen als eigenlijk voedselveiligheid. En er komen gewoon een lopende band komen mensen bij me met problemen. We hebben nu nieuwe chips binnengekregen. De nieuwe chips lijken niet eens op de huidige chips.
Maar wat is daar gebeurd dan?
Ik heb geen idee. Maar het is al de zoveelste keer dat daar iets fout gaat. En we betalen een heleboel voor die chips.
Ja, wij denken dat doorgestoken kaart is. Of althans, dat beginnen we wel te vermoeden. Het is namelijk een ander bedrijf die hoogstwaarschijnlijk bij dezelfde producent.
Wil je dit nu gaan? Ja, waarom niet?
Waarom niet?
We laten onze chips produceren in Nederland. Een hele goede partij. Heel mooi product, moet ik erbij zeggen. Dat is dus hoe ik er eerlijk in sta. Maar er is een ander merk waarmee ze werken. En dat merk is nu boven ons verkozen in de Albert Heijn. Wij zijn ergens onderin beland met één smaakje. En we hebben de ene na de andere fout bij onze producties.
Maar echt gigantische fouten.
Kolossale fouten. Gewoon één van die fouten is even groot als de allergrootste fout die een andere leverancier ooit heeft gemaakt. Gewoon de zakken worden zo bedrukt. Heb je die nieuwe zakken zijn bijna 1,5 meter lang. Hè? Er zit gewoon 40 centimeter lucht in. Ja, ik begrijp er niks van.
En maar elke keer gebeurt er iets en dan zitten wij echt van, hoe kan dit?
Hoe dan?
Hoe kan dit? Zelfs als je het zou proberen. Ja. Het is gewoon best wel een ik weet het Nederlandse woord.
Nee, gooi het gewoon.
Achievement.
Ja, zeker een achievement. Maar dus ook gewoon, dus stel je voor, hè, we hebben dus zilveren zakken. En dan komen er gewoon zakken binnen. En daar zie je gewoon, ja, het is moeilijk uitleg, maar je hebt gewoon eigenlijk een soort van hele grote rol waar al die prints op zitten. En die worden gehakt in zakken. Zo moet je het zien. En die worden volgepompt met chips. En ze zijn gewoon in het midden helemaal leeg. Alleen aan de bovenkant heb je een stukje print. En aan de onderkant heb je een klein stukje print. En daarvan zijn er iets van 20.000 geleverd. En ja, wij moeten ze dan weer terugsturen en zo. En sommige dingen, ja, er zijn zoveel fouten.
Maar dat bedenk je toch niet? Dat ze zeg maar, ze zien toch wat er in die dozen gaat.
Ja.
En wat er überhaupt gewoon door die machine soort van wordt afgesneden.
Ja, exact. En dus verkeerde houdbaarheidsdata, prints die constant fout gaan. Terwijl we dus zien dat het bij de concurrentie dat het altijd helemaal goed gaat.
En die hebben echt hele gecompliceerde prints.
Wij hebben de simpelste print die je kan bedenken. Het front label.
We printen direct op het materiaal.
Ja, en nu lijkt het ook gewoon, ja, ik ga het toch zeggen, alsof ze gewoon een andere receptuur of zo hebben gebruikt voor de chips. Ik bedoel, ze zijn een klein beetje hetzelfde qua vorm, maar heel anders qua productietechniek. Onze chips zijn heel erg soort van pluizig. En deze zijn heel erg soort van dicht en hard.
Mm-hmm.
En ik begrijp er helemaal niks van hoe dat zoiets er doorheen kan komen. Want je checkt toch even alles.
Ja.
En dan, ja, ze komen altijd wel met iets. Maar het begint zo langzamerhand wel. Er zijn misschien 8 of 10 fouten nu achter elkaar. Bij iedere batch wel een grote fout. En ik begin zo langzamerhand ook al te denken van, worden we gewoon gesaboteerd of wat? Hoe zit dit, weet je wel?
Ja, maar zij verspillen heel veel grondstoffen. Liggen constant met ons in de clinch over terugbetalingen.
We zijn een van hun kleinste klanten waarschijnlijk.
Ja.
En die andere klant, die legt het gelijk door heel Nederland heen. Want ze hebben een groot retail netwerk wat wij niet hebben. Dus ik weet niet wat er speelt. Ik ben ook een beetje paranoïde met dit soort dingen. Maar ja, dat word je ook na 10 fouten achter elkaar.
Maar ik weet wel, er was ook ooit een andere producent waarbij vroeger onze havermoutpotjes lieten maken en onze curry's en chili's. En dat was ook, wij waren daar een van de kleinste klanten. En het ging bij ons aan de lopende band fout.
Ja, het zal je verbazen hoe vaak we met, zeg maar, bijna bij iedere batch die binnenkomt met meerdere producten, is er wel weer iets. Iets aan de print, vaak aan de print is er iets fout, aan de druktechniek, aan het materiaal. Soms dus ook aan de receptuur, houdbaarheidsdata. En eigenlijk ook heel veel met Nederlandse partijen toch hard fout gaan. Europese professionele partijen waarvan je echt niet zou zeggen dat ze fouten maken.
Nee.
En wij denken vaak dat we een beetje slordig zijn. Maar dat is echt, vergeleken met die andere partijen, is het echt niet zo.
Ik kan me ook nog herinneren, dus diezelfde partij waar we dus onze havermoutpotjes af lieten vullen vroeger. Dan hebben we het wel over meer dan een jaar geleden. En toen hadden we nog helemaal geen kwaliteitscontrole. Dat was zeg maar voor de... we hadden hem wel, maar niet echt zo goed als dat hij nu staat. Want nu is het allemaal helemaal conform NVWA-wetgeving. En toen kwam hier een lading binnen van volgens mij 10.000 of 12.000 van die potjes. En ze lagen toen al in ons magazijn, zeg maar klaar om verstuurd te worden de volgende dag. Of in ieder geval klaar voor orders. En er is gewoon iemand die gewoon niets vermoedend zo'n bakje wil maken.
Iemand van kantoor, toch? Volgens mij was het Jelle.
Iemand van kantoor. En die trekt helemaal samen met zijn gezicht. Oh, wat is dit? En daar zat dus iets van 8 gram toegevoegd of 6 gram toegevoegd suiker aan in dat potje. En toen hadden ze de suiker per ongeluk met zout omgewisseld. Het was gewoon alsof je een hap met zout had genomen.
Maar dat is toch niet te geloven?
Nee, dat bedenk je toch niet? Maar we zijn daar ook weg, omdat het was echt... dat product leverde, zeg maar, het leverde iets van 2 of 5% van de omzet. En het zorgde gewoon voor 80% van de hoofdpijn.
Ja, en per batch, om even transparantie te bieden ook. Ik wilde het eigenlijk ook nog op de website zetten naast de productieprijs. Maar we moeten bijna 20.000 tot 30.000 euro investeren per batch. Dus voor alle mensen die vragen naar wanneer komen de oats terug, wanneer komen de curry's in potjes terug. Ja, het is ons duurste product met de meeste problemen, wat maar voor 1% van de omzet zorgt. Dus
ja.
Het is ook wel een beetje, je moet je battles wel een beetje kiezen natuurlijk.
En het is, we moeten dus best wel groot produceren, dus je hele magazijn staat vol.
Exact.
Maar we zijn wel over andere dingen nu aan het nadenken, hoe we toch een soort van portable oats en curry's en zo kunnen regelen.
Ja, en om jullie even mee te nemen, de nieuwe productie van Upfront, of de nieuwe producten in ieder geval. We zijn steeds meer aan het kijken naar hoe we eigenlijk contact kunnen krijgen zo dicht mogelijk bij de bron, zoals ze dat noemen. Dus voor whey-eiwitten zijn we aan het kijken naar, kunnen we in contact met boerderijen? Kunnen we daar direct whey afnemen? Voor creatine zijn we aan het kijken, kunnen we in contact met chemiebedrijven, fabrieken die creatine produceren. Want we willen er eigenlijk voor zorgen dat we aan onze prijzen gaan werken. Want we merken dat prijzen langzaam een beetje aan het dalen zijn weer. Maar we merken alsnog dat niet altijd wordt doorgevoerd richting onze inkoopprijs. Maar we horen het om ons heen wel. We krijgen wel vaak quotes binnen waarvan we zitten van oké, het daalt. Maar niet zo snel voor ons blijkbaar. En want veel van dit soort partijen hebben dan minimum afnames van 10 pallets. En dat kan je gewoon als klein bedrijf niet doen. En inmiddels kunnen we dat wel doen. Dus we zijn bezig met een paar clean producten. Waar we dus direct eigenlijk naar de bron gaan van het product. En eigenlijk alle soort van tussenhandelaren en bedrijven die er nog een productiestap aan toevoegen, die eruit laten. Probleem daarmee is een beetje dat, kijk, Upfront draait om eenvoud, toch is 90% van de beoordeling op de website gaat over de smaak van de producten. En we bewerkstelligen de smaak vaak door hele goede aroma's te gebruiken. De zogenaamde 95% aroma's. Waarbij 95% uit het daadwerkelijke ingrediënt komt. Dus aardbei bijvoorbeeld. En gewoon hele goede basisingrediënten. Maar ja, ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd om bijvoorbeeld zoetstof, smaakstof, verdikkingsmiddel en zo er gewoon allemaal uit te laten. En dus producten te maken die gewoon echt helemaal puur zijn. En dus ook heel erg eigenlijk toegankelijk qua prijs. Het probleem daarmee is weer dat, dan krijg je dus denk ik meer negatieve reviews. Omdat mensen gewoon zitten van, dit is niet zo lekker als ik gewend ben bij MyProtein of Body & Fit. En dan kopen weer minder mensen het. Dus we moeten kijken van, hoe kunnen we dat heel duidelijk communiceren. Van hey, je moet hier zelf nog echt iets mee doen. Om ervoor te zorgen dat die producten wel financieel ook een succes kunnen zijn. Maar ik kijk daar heel erg naar uit om een soort van puur lijn van Upfront producten te introduceren. En de schaal die we nu hebben te gebruiken om eigenlijk Nederlanders te kunnen voorzien van de beste kwaliteit voor de beste prijs.
Ja, want het is ook heel lastig dat, zeg maar... kijk, als we even onze way als voorbeeld nemen... kan gewoon echt gewoon 100% zeggen... dat is de beste way die ik ooit heb geprobeerd.
Gewoon qua smaak, toch?
Qua smaak, qua mondprofiel en ook aminozuurprofiel is gewoon heel erg goed.
Ja.
Maar is toch voor veel mensen onbetaalbaar. Vergeleken met de competitie, als het ware. En dat is wel, dat vinden wij jammer. Want ik zit ook wel van, ja, als ik 10 jaar jonger was, weet ik ook niet of ik dit had kunnen betalen. En of ik aan mezelf had kunnen verantwoorden dat ik 10 euro meer per kilo uitgegeven bij Upfront. En we willen wel heel graag dus ook een jonger publiek aanspreken met betaalbare producten. Maar dat is heel moeilijk, omdat als wij dus goedkopere producten, zeg maar een whey zouden maken die goedkoper is, dan moeten we heel erg inleveren op de kwaliteit van het product. En dat is iets wat we niet doen. Maar dus via deze constructie dat we dus echt direct naar de bron gaan. Zo hopen we dat wel te kunnen bewerkstelligen.
Ja, precies.
Want je moet bedenken dat er heel veel partijen vaak tussen zitten voordat een grondstof bij ons in een zak eindigt, als het ware.
Ja, wel 4 of 5 vaak.
Ja, en iedereen pakt zijn marge tussen de 30% en 50% meestal.
Ja, het ding is dan gewoon dat we gaan nu met een sociale werkplaats werken om de producten... Want je moet je voorstellen, oké, stel we gaan ergens whey inkopen. Dat gaat per ton. En het gaat al heel snel omlaag qua prijs als je meer koopt. Maar vaak dan moet het dus naar... Nou, hoe we het nu doen is dat we met een mixpartij werken die de receptuur ontwikkelt. En daar zitten waarschijnlijk hele hoge marges op. En dat is een hele goede partij waar we ontzettend graag mee werken en willen blijven werken. Maar als we echt de beste prijs willen aanbieden, dan zullen we zelf de producten om moeten gaan pakken. Want die whey wordt dan bij ons aangeleverd in de zakken van 25 kilo. Het is een heel mooi product waar we heel veel over kunnen vertellen. Maar dan moeten we het eigenlijk zelf gaan ompakken in zakken van 1 kilo. En dan heb je weer een voedselveilige werkplaats nodig. Eigenlijk een soort van fabriek. En daar hebben we nu nog niet het budget voor om die te openen. Dus nu moeten we werken met een sociale werkplaats die alle certificaten heeft om het om te laten pakken.
Ja, die deed voor de mensen die het kennen, die deed heel veel voor Pieter Pot toen ze nog...
Leefden.
Of in een stijgende lijn in zat. Maar dus die hebben nu heel veel ruimte vrij. En... daar kunnen wij hopelijk wat van gaan opvullen.
Wel nog een punt wat we willen maken is dat wij zien dat de prijzen voor ons heel erg beginnen te dalen dus. En dat grondstofprijzen echt dalen. Maar toch zag ik dat inflatie in mei alsnog, ja, je weet het al, maar 6% was.
Ja.
En ik vind dat wel interessant, want dat laat dus eigenlijk zien, dat is dus voor de consument, dat bedrijven de goedkopere inkoopprijzen blijkbaar dus niet aan het doorvoeren zijn in hun producten. En nu weet ik niet of voeding ook die trend matchte van 6%. Misschien was het wel puur olie en gas. Maar ik neem aan van wel. Want ik zie nog een heleboel prijzen in de supermarkt ook stijgen. En dus ik vind dat wel raar dat wij merken echt dat je veel minder betaalt voor producten als qua inkoop. Bijvoorbeeld whey is bijvoorbeeld van, laten we zeggen, 12, 13 euro per kilo. Echt naar 6 of 7 euro per kilo gaan. En keratine volgt eenzelfde patroon. Dat whey bijvoorbeeld wordt natuurlijk gebruikt in een heleboel levensmiddelen in de supermarkt. Dat is eigenlijk gewoon melk/kaas restproduct. Maar dan zie je toch dat die producten niet dalen in prijs. Dus dat betekent dat bedrijven blijkbaar ertussen zitten die heel veel meer marge aan het pakken zijn.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk niet doorrekenen. Naar de klant.
Nee.
Wat ik eigenlijk wel raar vind.
Ja, het hangt er vanaf hoe je in de wedstrijd staat natuurlijk. Kijk, voor ons is het natuurlijk de afweging. Gaan we nu extra hard cashen of doen we gewoon wat wij vinden dat juist is? En dat is het tweede. Dus wij rekenen door, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld met een bedrijf bezig bent op een overname... een cash-out, ja, dan ga je natuurlijk gewoon je winst maximaliseren.
Ja, exact. Maar het lijkt dus toch alsof de meeste bedrijven dat doen... of wij missen iets. Maar ik moet ook zeggen, het is op zich ook wel verleidelijk. Nu heb ik echt het idee dat Upfront moet uiteindelijk het bedrijf worden voor iedereen.
Ja.
Waar iedereen een soort van voor de beste prijs, de beste producten... zonder nonsens, zonder afleiding kan kopen. En daarom sta ik heel erg op de prijzen. En doen we daar nu op dit moment zoveel aan. Maar ik zie toch dat andere bedrijven dat niet doen.
Ja. Ik ga niet doen alsof dit allemaal toevallig is. Maar we hadden het natuurlijk over van tevoren. We moeten het heel veel over die inflatie hebben. En ik had nog een paar kleine voorbeeldjes meegenomen van producten die eigenlijk sinds vorig jaar enorm in prijs zijn gestegen. En ja, je zult het niet bij al deze producten hebben gemerkt, omdat het misschien producten zijn die je niet vaak koopt. Maar ik denk een product wat heel veel mensen wel veel kopen, is je hebt van Albert Heijn, heb je van Albert Heijn huismerk. heb je biologische pasta pennen. En ik kocht die altijd en het voelde altijd gewoon als een enorme steal. Omdat ik gewoon echt zat van, holy shit, want dat was maar 80 cent voor 500 gram. En het was bio en het was volkoren. Het voelde gewoon echt altijd echt als een steal. Nou, nu is datzelfde product €1,49.
Wow, is bijna keer twee.
Is bijna keer twee. Maar, want het is destijds heel erg gestegen door de oorlog in Oekraïne. Omdat
de graanprijzen.
Ja, het basisingrediënt is tarwe. En nou ja, daardoor is het natuurlijk heel erg gestegen. Maar weet je wel, die initiële afname uit Oekraïne, die is nu waarschijnlijk wel verlegd naar een ander land.
Ja, de graanprijzen zijn weer gedaald. In
precies, maar dit product is dus nog wel nog steeds zo duur. Ja. En ik zag dus ook, er stond zo'n sticker bij op de website van beste product van 2022. Waarschijnlijk omdat het dus zo veel was voor zo weinig geld.
Ja.
Verder heb ik ook nog Red Band, die in een zak snoep 16% in volume omlaag ging, maar de prijs 4 cent omhoog heeft gegooid. En dan ook voor alle theeleuten, Picnic English Tea, die van een inhoud van 50 naar 40 zakjes is gegaan en in prijs ook 10 cent omhoog.
Wow.
Een klassiek krimflatie voorbeeldje.
Zijn sigarettenmerken daar niet mee begonnen? Ik heb me altijd laten vertellen dat de reden dat er 19 sigaretten in een pakje zitten en niet 20, is omdat ze dus een keer met z'n allen hebben besloten om op die manier kosten te besparen.
Ja?
Ja.
Daar zijn even de handen ineen geslagen.
Dat zijn de OG's van de krimflatie.
Ik had het toevallig gisteren met iemand over dat zeg maar het hele roken, dat is echt iets dat als ik nu iemand zie roken, dan denk ik vaak echt vooral voor werk of zo, denk ik echt van Jezus. Soms dan voel ik me ongezond omdat ik weinig heb geslapen of zo. En dan denk ik van, maar er zijn ook mensen die nu een peuk aan het roken zijn.
Ja, ik vind het zo. Ik stapte uit de auto een paar dagen geleden en zag ik ook iemand uit zijn auto stappen met een peuk in zijn mond. En ik zat ook van, wow, het is half acht. Wat ben je aan het doen?
Ja, maar ook bijvoorbeeld, mijn vriendin is net terug van 10 weken backpacken. En zij zei dan gewoon, dan zit je in Vietnam, bijvoorbeeld zit je in zo'n bus van 6 uur. En dan om de 2 uur doe je van die stops van ongeveer 10 minuten. En dan gaan er echt mensen in die 10 minuten 3 peuken wegblaffen. Ook gewoon een beetje zeg maar vooruit roken alvast.
Ja, ja, zodat je nicotine high een beetje opbouwt.
Ja, maar ik heb gewoon het idee dat die hele tendens rondom roken echt nu begint te shiften ook. Dat het ook gewoon bijna niet meer cool is. Of ik word te oud.
Dat je te oud wordt. Gisteren zat er iemand naast me te vapen buiten. En ik vond dat, ik weet niet, dat voelde ook niet beter, weet je wel. Het voelde heel erg chemisch en het ruikt zo chemisch.
Ja.
Het voelt ook een beetje alsof roken je geeft een soort van analoge kanker. En vapen geeft je digitale kanker of zo, weet je wel. Er zit gewoon een ding te zuigen waar er een lichtje in brandt.
Ja.
Maar ik zat vol in die rook en ik zat ook van, ja, het is vape, het is water, maar is dat echt zo? Waarschijnlijk is het echt zo, maar het voelde toch niet beter dan in sigarettenrook zitten.
Nee, snap ik. Heel even snel tussendoor. Zoals jullie al weten zitten er geen vervelende sponsoren in deze podcast. Maar het enige wat ik jullie wil vragen is of jullie kunnen helpen met het groeien van deze podcast. Meer luisteraars betekent namelijk dat wij meer tijd in de podcast kunnen steken. En als wij er meer tijd in kunnen steken, kunnen we jullie meer waarde bieden. Dus als je dit nou een leuk of leerzame podcast vindt, deel hem dan met je vrienden, familie en collega's. En vergeet dus niet te volgen en te beoordelen op Spotify en YouTube.
Goed, hoe dan ook. Je had het net over bioproducten.
Ja.
Let jij vaak op bio in de supermarkt?
Ja, ik wel steeds meer. Maar dat denk ook omdat dat komt. Ja, kijk, als je gewoon student bent en je krijgt €1000 van Duo en je werkt nog voor €300 per maand. Nou, best wel ongeveer de helft gaat al op aan huur. Ja, heb je gewoon niet echt veel extra geld om als het ware te kijken naar bioproducten.
Ja, natuurlijk.
En ik merk bijvoorbeeld nu wel, en het is echt helemaal niet dat wij veel verdienen. Of onszelf veel uitbetalen, maar er is wel net iets meer soort van ruimte om ook naar bioproducten te kijken. Maar ik moet wel zeggen, ook daar ben ik wel bijzonder selectief in prijs. Soms heb je gewoon echt een bio-steel, heb ik het idee, zoals rode bietjes of zo.
Ja, die zijn altijd die voorverpakt.
Ja, die zijn 1,40 of zo. Ja, super lekker.
Die liggen trouwens bij het aardappelenschap, ja. Liggen ze daar. En dat is inderdaad een goed product voor een goede prijs. Ik bij vlees let ik er steeds meer op, omdat ik heb zoiets van, als ik dan toch vlees koop, dan doen we het gewoon bio. En ik koop vaak biologisch gehakt in de Albert Heijn. Wij hebben gewoon alleen maar Albert Heijn hier in de buurt, dat is gewoon toeval. Maar ik ging laatst naar ander vlees kijken. En toen schrok ik me echt een hoedje, zoals ze dat zeggen. Ik ging bijvoorbeeld naar kip kijken. En ik zag een pakje kipdijen. En dat was ongeveer 450 gram. Dat was bijna 14 euro. Ja. En dat is een klein pakje. 14 euro. En toen heb ik gekeken naar de kippendijen die niet bio waren. Heb ik niet gekocht uiteindelijk. Maar die waren iets van 5 euro. Mm-hmm. Voor hetzelfde gewicht. Dus bijna 3 keer zo duur. Ja. En ik dacht echt van, wauw, dit voelt echt gewoon... Dit stap te ver. Gewoon 14 euro voor een pakje kip. Dat ga ik nooit betalen. En dus toen heb ik maar iets anders gekocht, volgens mij... weer gehakt. Maar ik schrok echt heel erg. Want zoveel mensen zitten van, ja, je moet bio vlees kopen en dat is zoveel beter. Maar dan als het je zo soort van financieel zwaar wordt gemaakt, dan gaat niemand dat doen. In ieder geval niet met kip.
Ja, ik heb precies hetzelfde met kip. Die gehakt is nog wel te doen, maar die kip is echt ongelooflijk duur. Maar ik denk dat wat wel echt een mooie partij is, is Grutto.
Nou, daar koop je samen vlees, toch?
Nou, daar kan je zeg maar bijvoorbeeld als boer kan je je koe erop zetten dat je die gaat slachten. En dan kan je delen van de koe kopen. Mm. En dat is wel beter te betalen dan bio, bijvoorbeeld kip. Maar het is alsnog wel redelijk prijzig. Maar ik denk dat mocht er ooit een moment komen dat we echt wat meer financiële ruimte hebben, dan ga ik dat ook doen.
Maar je zegt mooie partij, maar je hebt er nog nooit besteld volgens mij. Toch?
Nee, omdat het voor mij nu niet echt draaglijk is.
Krijg je nou ook de naam van de koe? Een soort van livestream.
Klaartje. Nou, je leest wel een beetje wat voor een koe het is geweest. En het hele traject dat beest heeft bewandeld.
Een beetje grimmig, maar ook wel mooi. Ook wel goed om mensen daarin mee te nemen, denk ik.
Mm-hmm. Ja, maar ik denk sowieso dat zeg maar de hoe wij vlees consumeren. Ook heb ik het idee dat de tendens wel aan het veranderen is. Maar de hele. Zeg maar bio-industrie, vleesconsumptie, dat sloeg echt nergens op. Dat mensen het vies vinden als er bloed in een pakje met vlees zit en zo. Je bent de hele... Er is gewoon complete disconnect tussen het product en het dier waar het vandaan komt.
Ja ik denk dat nog steeds iets moois zou zijn om... Nou, helemaal niet mooi, maar iets wat denk ik goed zou zijn, is als ze foto's op de verpakking zouden zetten van taferelen in het slachthuis. Net zoals dat wij ingrediënten en voedingswaarden op de voorkant zetten. Dat ze misschien ook zouden kunnen doen.
Ja, of bij sigaretten, dat doen ze daar eigenlijk ook.
Ja, precies. Ja. Om ze toch. Maar ja, het hoeft ook. Kijk, mensen moeten gewoon zelf een beslissing kunnen maken. Maar je moet niet soort van inderdaad alles maar zo erg verwerken dat je helemaal niks meer erin terugherkent.
Mm-hmm. Ja, want als je aan een gemiddeld vleesconsumerend persoon vraagt van hey, zou jij een dier kunnen slachten, zou je zeggen, nee, dat is zielig.
Waarschijnlijk.
Maar ze eten er wel tientallen per jaar.
Ja, dat vind ik wel jammer aan dat de vegan trend, en wij zien dat echt, dat die nu weer aan het afnemen is. Omdat, en dat heeft dan vooral met gezondheidsdingen te maken. En dat is ook de schuld van de vegan trend zelf. Want ze hebben heel erg die gezondheidsclaims gemaakt. En nu met Arnold Schwarzenegger ook en zo, die daar helemaal soort van voor pleiten. En die zelf ook vegan werd. En gewoon, er zijn een heleboel claims gemaakt over het veganistische dieet. Die ze misschien niet hadden moeten maken. En nu klapt dat een beetje terug. Mm-hmm. Maar we vergeten dat er een heel agrarisch, industrieel complex achter zit. Wat gewoon ontzettend duister en grimmig is. Maar die kant, die wordt nu weer een beetje soort van, weet je wel, daar hoor je wat minder over. Het gaat nu vooral om de gezondheid van het dieet.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk is het natuurlijk een hele mooie ideologie.
Ja.
Ja,
en bijvoorbeeld van die docu's zoals Game Changers, die eigenlijk initieel heel veel mensen hebben aangezet om het vegan of vegetarisch dieet te proberen, dat die dan zo hard wordt gedebunked, dat helpt dan ook echt totaal niet.
Nee, want dan wij zien dat iedere keer weer, dan klappen mensen juist helemaal de andere richting weer op, omdat ze zich voorgelogen voelen.
Ja.
Het is ontzettend gevaarlijk om dat te doen als je op lange termijn inderdaad invloed wil uitoefenen.
Mm-hmm.
Of wil gedrag wil aanpassen.
Ja, maar het is moeilijk, want als je zeg maar niet te extreem bent, want de hele Game Changers docu, die was zo populair omdat hij zo extreem was en mensen het aan elkaar gingen vertellen. Dus als je alles heel erg genuanceerd gaat brengen. Yo, Mark, ik heb echt een goede docu gezien waar eigenlijk alleen maar nuance wordt gebracht.
Ja.
Weet je wel, dat bekt niet lekker.
Ja, ik was heel strikt vegan in 2017, 2018. En toen was het nog niet zo up and coming. Sorry.
What the fuck?
Ik weet niet wat ik zeg. Maar je hebt dus ook een bepaalde ideologie en die heet niet racist, maar speciesist. Waarbij mensen dus echt vegans dus het idee hadden dat wij kunnen discrimineren, zo noem je het dan dus niet, tegen dieren. En waarom onze soort van soort beter zou zijn dan een diersoort. En je merkte gewoon dat er waren toen van die karakters online, zoals Vegan Gains en Freely the Banana Girl, en van die hele extreme vegans, die ook allemaal elkaar een beetje probeerden te uitveganen. Mm-hmm. Die soort van ideologie hanteerden. En als je dat maar gelooft, als je gelooft dat ons het menselijk leven evenveel waard is als een dierenleven, en je ziet en je hoort dat er miljoenen dieren per dag op die manier worden gedood en worden verwerkt, dan kan je bijna alles goed praten. Toch om zeg maar jouw ideologie aan de man te brengen, mm-hmm. om ervoor te zorgen dat dat stopt, kan je bijna alles goed praten. Want het is toch, iedere dag sterven 10 miljoen dieren. Dus wat zijn een paar mensen, of wat is deze extreme uitspraak nou? Mm-hmm. En ik denk dat merkte ik heel erg, dat toen ik daar zelf ook in zat, dat je soort van, je gaat heel erg neerkijken op mensen die vlees eten. Mm-hmm. En je gaat je er heel erg agressief naar opstellen. Omdat je spreekt namens die dieren. Jij bent hun persoon. Jij bent hun, noemen ze mouthpiece. Klopt.
Ja, ik herken dat ook wel. Want een van de dingen waar ik niet heel trots op ben, is ik was ook toch wel een beetje voor de propaganda van Game Changers gevallen. En ik ben toen ook 4 maanden ben ik ook heel...
Er is toch niks mis mee?
Nee, weet ik. Maar als iets dan, zeg maar... Ja, het is toch wel een beetje... Of althans, waar ik dit op baseer, is dat... Toen jij ooit ruzie had met een carnivore... toen zei hij iets van... Ja, maar jullie zijn van die gasten die door Game Changers vegan waren geworden of zo.
Oh, en dat voelde jij.
Ja, dat voelde ik. ik was dat wel. Nu weet ik even niet meer. Oh ja, dat als ik... Als je dus daar heel veel mee bezig bent, merkte ik ook dat als ik dan iemand vlees zag eten, ik zei het niet, maar ik dacht wel van, oh, hoe kan je dat doen, weet je wel, hoe geef je niet om die dieren, het is helemaal niet goed voor je en zo. Ja. Dus je valt wel heel snel in dat gedachtepatroon.
Ja, en dat is ook een logisch gedachtepatroon. Ik weet nog, maar dit is wel een hele niche voorbeeld, maar er was dus zo'n YouTuber die heette Vegan Gains, moet je maar eens opzoeken, echt de meest extreme vegan die er was, maar daardoor kreeg je dus zoveel kliks en views. Had een video gemaakt over dat hij met zijn opa een berg ging bewandelen, weet ik nog. En dat zijn opa een beroerte kreeg, maar dat hij hem niet ging helpen omdat hij niet vegan was. En omdat hij vond dat hij het verdiende.
Dat was een sketch of niet?
Nee, het was geen sketch, het was serieus. Dat had hij toen gepost. Toen was hij in 2017, toen was er nog niet zoiets als cancelen. Maar toen is hij echt helemaal gecanceld. Mensen zaten echt van, dit is gewoon veel te ver. Toen was zijn opa overleden.
Ja.
Maar hij zei van, hij heeft zelf zijn eigen levenskeuzes gemaakt. En we hadden er altijd oneenigheid over. En ik wil hiermee aantonen dat een mensenleven niet veel beter is dan... Ik zat gewoon, toen ben ik ook gestopt.
Maar weet je wat het wel is, zeg maar voor vegans. Maar hetzelfde geldt ook voor mensen die zeg maar heel erg bezig zijn met klimaat. Is je strijd als het ware een nobel doel na.
Ja, dus je kan alles verantwoorden.
Ja, precies, precies. En dan is het gewoon wel heel frustrerend. Want bijvoorbeeld ook de hele bio-industrie is ook gewoon echt... Maar het is en fucked up voor de dieren, maar ook heel fucked up voor het klimaat. Dus eigenlijk gaat het iedereen aan dat we minder vlees gaan consumeren. Maar jij doet er iets aan en de rest is allemaal gewoon super nalatig. En die verklaart jou, die zet jou neer als wappie, weet je wel.
Op welke manier, wappie?
Nou, geen vlees. Als ik het heel plat zeg, gewoon, je bent vegan, fucking gay.
Oh, want juist de wappies zijn nu, of tenminste wat mensen zouden klassificeren als de wappies, die zijn nu heel erg pro-vlees weer. Omdat ze dus voelen dat veganistische dieet op ze wordt gepusht.
Ja?
Ja, tuurlijk. Dat is de agenda van het World Economic Forum.
Oh, Klaus Schwab. Ja, we missen onze gekkie muur nu.
Ja, man. Ja, we gaan binnenkort weer verhuizen. Dus dan gaan we hem helemaal uitbreiden. Dan ga ik allemaal connecties trekken die helemaal gestoord zijn.
Maar ja, ook zeg maar voor mensen die met sustainability bezig zijn. Want ik ken dus mensen die nu echt gewoon niet meer vliegen en gewoon standaard met de trein gaan. Dan lijkt het me wel echt heel frustrerend als je daar zoveel over leest, zoveel van af weet, dat dan gewoon iedereen om je omgeving gewoon echt lekker zijn ding blijft doen.
Maar dat is dus niet zo. Volgens iedereen die ik ken in Amsterdam is daarmee bezig.
Ja, is dat zo? Ja. Is dat zo of zeggen ze dat?
Dat zeggen ze.
Dat zeggen ze.
Ja, omdat het is wat ik zeg. Het is makkelijk scoren op anderen, omdat het je bepaalde status geeft van iemand die geeft. Of iemand die zich inzet.
Ja.
Flo, ben je er nog bij? Nice. Yo, Harro, geniet jij nog van het ondernemen? Na 3 jaar? Ik hierin heb getrokken. Oh nee, we zijn ooit samen begonnen. Oh, even een korte anekdote. Heel kort. Harro en ik groeiden samen bij elkaar op in de straat. En dan leer je elkaar gewoon kennen als buurjongens natuurlijk. Er zaten twee huizen tussen trouwens.
We gingen altijd waterballonnen en waterballonnen gooien uit het raam en pijltjes schieten op mensen.
Voor de mensen die, ja, weet ik veel, 1994, 1995 zijn geboren, misschien kennen jullie het spel RuneScape wel. Ik ga niet uitleggen wat het is. Gewoon een online game. Maar iedereen speelde dat in onze tijd. En Harro en ik waren ook groot fanaten. Dus toen we een jaartje of 14, 15 waren, waren we heel goed geworden in het spel. Heel rijk in het spel. In de virtuele omgeving. Besloten we van, kunnen we dat geld wat we hebben verdiend op dat spel niet gaan verkopen? En kunnen we daar niet een handeltje omheen maken?
Voor echte euro's.
Voor echte euro's. Dus RuneScape geld voor echt geld. En toen zijn we een website begonnen, rscash.nl. En Harro had zieke programmeerskills, dus die heeft de website opgebouwd. Maar ik weet nog dat we maandenlang iedere vrijdag door onze vrienden uitgingen, of weet ik veel wat ze gingen doen, zaten wij te werk aan rscash.nl. Toen gingen we, wat nog een derde medebrug, maar die deed geen vak.
Die zat er alleen bij. Toen deden we zeg maar gewoon ja, logeerpartijtjes. En dan gingen we tot diep in de nacht gingen we die website bouwen.
Exact. Maar ja, je hebt ook gewoon de cheerleaders nodig af en toe. Weet je wel? De optimisten.
Precies.
Dat was hij wel. Maar goed, hoe dan ook. Toen gingen we live en toen werden we een paar dagen daarna direct gehackt. Al het geld weg. Nooit meer gedaan. Ja. Maar het was wel onze eerste onderneming. We wisten helemaal niet wat een KVK-inschrijving was. We hadden geen zakelijke rekening. We hadden niet eens een checkout. Mensen konden een e-mail achterlaten als ze geïnteresseerd waren. Ja,
en dan moesten ze vervolgens voor gewoon via bankoverschrijvingen moesten ze betalen.
Ja, maar voordat we de eerste overschrijving konden accepteren, waren we al gehackt. Het was het over.
Ik weet ook nog dat op een gegeven moment dat je bouwt zo'n site, bouw je in zo'n omgeving van zo'n ja,
Wix.com.
Ja, Wix.com. En toen op een gegeven moment toen moest ik zeg maar dat is niet je de hosting als het ware van je website. Dat doe je via een andere partij. En toen hadden we een domeinnaam gekocht, rscash.nl. Toen moest ik dat Wix moest ik gaan koppelen aan die website hosting. En ik zweer het je, ik snapte niet helemaal hoe het werkte. Toen heb ik soort van half met mijn ogen dicht gewoon iets gecopy-paste, enter. En dat toen heeft gewerkt. En ik weet nog dat ik toen tegen jou zei, ja, ik fix dat wel. Gewoon, ja, was gelukt, geen probleem. Toen had dat echt alles op kunnen blazen.
Ik vond dat toen ook ongelooflijk indrukwekkend.
Ja.
Maar je moet je voorstellen, ik begreep niet hoe je dat deed.
Nee, ik had ook geen idee. Het was echt gewoon echt puur geluk.
Nee, oh, maar ik zie jou nu nog steeds als de IT-guy door die actie. Ja. Gewoon nu nog, ja, 10 jaar later. Ze kijken nu als de IT-guy, als er een router kapot is.
En toen opeens was die website gewoon online en kon je gewoon naar
upfront.nl voor de beste producten.
Het zit er zo erg in. Elke euro gaat naar een Rotterdamse start-up. gewoon naar rscash.nl en dan zat je gewoon op die website. Maar goed, om terug te komen op je vraag. Geniet ik van het ondernemen? Ik geniet er zeker van, maar je gaat wel echt door fases heen. Dus ik weet wel dat... ik vind het ook echt heerlijk om gewoon 8 uur lang gewoon mijn koptelefoon op te hebben en gewoon te werken en niet te praten. En die fase zijn we gewoon echt uit. Gewoon, het is nu veel meeten, veel bespreken, veel overleggen, veel brandjes blussen bij andere dingen. Dat is wel echt een fase die gewoon waar ik even aan moet wennen. Maar het brengt ook weer heel veel leuke dingen met zich mee. Want je zit nu met heel veel mensen op kantoor. Het is veel, zeg maar, tussen aanhalingstekens gezelliger.
Ja, je bent gewoon, het wordt een mensenuitdaging.
Ja, precies. En je gaat wel echt, en dat is het leuke aan ondernemen, is een soort van hoe groter het bedrijf wordt, hoe meer jij ook als persoon moet groeien. Dus het vroeger voelde ik me altijd heel erg zeg maar vast. Gewoon met unie en zo voelde ik me altijd vast, alsof ik stil stond in het leven. En nu heb ik dat echt nooit meer.
Ik heb wel het gevoel, ik heb hetzelfde. Het voelt juist alsof het te snel gaat. Maar ik heb wel het gevoel dat we met Upfront echt de jackpot hebben geraakt. Op een of andere manier. Met het merk en gewoon de missie en hoe erg het soort van resoneert met onszelf. En dat ik hoop dat mensen dat voelen. Dat het echt heel uniek is eigenlijk wat we in handen hebben. En ik heb nu steeds vaker zoiets van, verneuk het niet. Mag je, soort van, dit komt maar één keer in je leven voor dat zoiets gebeurt.
Ja.
En er zijn een heleboel stukken op hun plek gevallen. En dat deel daarvan is toeval, deel daarvan is goede timing. Maar ik heb heel erg zoiets van, alsjeblieft, we kunnen het nu gewoon niet verkeerd doen. Tegelijkertijd heb ik ook zoiets van, oké, het einde van Upfront Nederland is nog niet in zicht, maar het gaat ook wel komen. 2 jaar en dan zijn we, denk ik, dan hoop ik dat we onze doelen in Nederland hebben bereikt en dat we hier de Upfront Campus hebben gebouwd in Rotterdam, waar we nu voor sparen. En ik heb ook wel zoiets van, en dan wat? Dat begint bij mij nu ook een beetje te spelen. En dan wat, weet je wel? Dan ben je dus een groot bedrijf en je hebt 100 mensen om je heen. En Ik hoop dat we gewoon duidelijk met kop en schouders boven de rest uitsteken. En dan wat?
Mm-hmm.
Heb jij dat niet?
Ja, ik herken dat wel heel erg. Jij zei laatst ook van, dan ben ik 35 en heb ik in de ogen van veel mensen heb ik een supplementenbedrijf of zo.
Ah, oh shit, dat is wel heel duister.
Ja,
maar
klopt.
Ik begrijp wat je bedoelt.
Maar zeg maar,
als in de, ik heb het zelf gezegd, dus natuurlijk begrijp ik het.
Nee, maar meer als in soort van, het voelt ook wel gewoon alsof het allemaal nog veel groter en mooier en betekenisvoller kan.
Ja,
en
dat
moet.
Denk ik ook. En ik denk dus dat daar zou ik graag heel veel over nadenken. Bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met voorlichting geven over op basisscholen of middelbare scholen. Ik zou daar graag veel mee doen. Maar ook investeerders liggen op de loer. Die willen ons heel graag naar het buitenland toe brengen. Zijn er echt, ik krijg zoveel mails laatst.
We willen heel graag in het bedrijf en dan komen en dan. We doen wel eens gesprekken gewoon puur om gewoon een beetje te kijken van hey, wat is het sentiment? En dan als mensen het hebben over weet je wel, zo en zoveel geld kunnen investeren. En dan na 3 jaar maken we een mooie exit. En dan zit ik altijd meteen.
Exit?
Oké. Okay.
Ook een fucking exit.
Ja, daar is de exit van de deur.
Zeg je dat?
Nee, dat denk ik.
Ja. Ik knik gewoon ja en amen.
Mm-hmm. Ja, jij vindt het heel nice.
Nou, ik vind het gewoon interessant om dat soort gesprekken te hebben. Want ik ben zelf heel geïnteresseerd in de gezondheid van een bedrijf. Wat maakt een gezond bedrijf? Ik vind die Amerikaanse manier van ondernemen, die start-up manier, vind ik helemaal niet interessant.
Dat je eindeloos verliesgevend bent. Dus
ja, je ziet ook nu dat begint gewoon op te drogen. Die start-up, dat start-up kapitaal heel snel geld ophalen, heel snel een soort van groeien. Dat gaat nu niet meer, omdat we belanden in een milde recessie en er is gewoon geen geld meer voor.
Mm-hmm.
Ik wil veel meer soort van aan de fundamenten werken. En daarom dat we zorgen ook tegen ads zijn en proberen niet te werken met PR en influencers. Je moet gewoon zorgen dat je die goede basis hebt.
Ja.
En dus ik ben heel erg geobsedeerd met wat maakt nou een gezond bedrijf? En al die investeerders, die vragen daarnaar. Dus ik kan eindelijk met iemand erover praten, weet je wel.
Mm-hmm.
En ze zijn ook wel vaak onder de indruk. Dat is wel goed voor mijn ego.
Ja, maar terwijl ze ook, zeg maar, ze investeren heel vaak in bedrijven die echt niet heel erg gezond zijn in onze ogen.
Dat is wel een beetje over, volgens mij. Er wordt nu wel echt gekeken naar, is het bedrijf winstgevend of kan het winstgevend worden?
Ja, want vaak hebben ze in hun portfolio van de 10 merken waarin ze investeren, maar iets van 2 die wel winstgevend zijn.
Ja, of 1 of 0.
Ja.
En dus dat, maar dat ging ook 10 jaar lang, kon dat gewoon. Maar dat is nu ten einde. Dus
ja.
Goed, hoe dan ook.
Maar mij lijkt het sowieso, zeg maar, die manier van ondernemen. Ik ben daar altijd echt, dat vind ik gewoon zo, dat is echt geen manier waarop ik als het ware mijn business wil runnen. Dat je gewoon, dat het is van hoeveel geld hebben we verloren deze maand? Ah, niet 6 ton, maar 5 ton. Weet je wel, nice iedereen.
Ja, dan heb je een zogenaamde runway, heet dat. Van hoeveel maanden heb je nog op de manier waarop je het nu runt?
Mm-hmm.
Ik zou dat doodeng vinden, man. Dan heb je nog maar 6 maanden, moet je geld gaan ophalen.
Ja.
Ik zou echt in mijn broek pissen.
Dan af en toe krijg je een lifeline van een nieuwe investeerder.
Maar ook net niet zoveel dat je er echt wat mee kan.
Ja, precies.
Ik zou dat doodeng vinden. Ik wil dat ook helemaal niet. Maar daarom bedoel ik van, ik wil het nu niet verpesten. En met de investeerder, als je de verkeerde investeerder erbij haalt.
Mm-hmm.
En die staat heel erg op een, want deze industrie is gedreven door overnames. Op een overname door een Nestlé of een week veel Ferrero Rocher. Ja. Dan ben je gewoon fucked en dan ben je bedrijf kwijt.
Mm-hmm.
En, dus daarom ben ik heel erg paranoïde daarmee.
Ja, maar ik denk ook wel dat bijvoorbeeld, want jij zegt, of je vroeg van, geniet je nog van het ondernemen? En ik denk, ja, op zeg maar werkgebied, wat ik net vertelde. Maar daarnaast, kijk, je hebt zoveel mensen die hun geld verdienen op een manier die gewoon niet heel ethisch verantwoord is. En als wij worden aangesproken op straat of in de gym of zo, dan zijn mensen altijd zo laaiend enthousiast. En gewoon, ik denk dat is ook echt iets wat we niet mogen vergeten, hoe zeldzaam dat is.
Ja, ja, zeker.
Een soort van, wij steken elke dag onze koppen boven het maaiveld uit, want we plaatsen elke dag op iedere kanalen content, die soms best wel controversieel is. Iedereen kan het zien. Oh, daarover. We hebben wel,
Ja, Harro en ik zitten een beetje in de clinch af en toe, want ik vind dat we een soort van, ik vind dat we onze nieuwe groei of nieuwe grootte moeten gebruiken om de tendens meer gewoon positief te krijgen. Maar ja, het is ook gewoon, we zijn vaak heel kritisch, we laten dat graag uit. Maar het is ook, als je bedrijf eenmaal een bepaalde schaal heeft bereikt, dan
word je pestkop.
Ja, dan word je niet meer de underdog, weet je wel. En we beginnen nu een beetje dat stadium in te komen. En ik denk, en niet dat jij anders over denkt hoor, we zijn hier redelijk gelijk in, maar ik hoop gewoon dat we ons platform kunnen gebruiken om gewoon vooral goed te doen nu. En dat we ook een andere fase ingaan. Ik wil ze nogal graag af en toe roasten. Dat is natuurlijk wel leuk.
Voor in de podcast. Dat kunnen we behouden voor in de podcast.
Ja, we moeten niet vergeten dat onze strijd tegen Bigfoot is. En niet tegen andere Nederlandse start-ups en zo. Dat is allemaal, dat moeten we juist steunen. Mm-hmm. Ik zat er ook over na te denken dat we misschien... maar nu raken we een beetje in de details. Maar dat we op de productpagina's af en toe kunnen linken naar een Nederlandse start-up die specialiseert in dat product bijvoorbeeld. Mm. Dus we altijd kunnen zeggen van, hey, voor de specialist... Kijk daar even. En dat we op die manier ook terug kunnen geven aan andere ondernemers. Ja. Maar dat is iets voor een later stadium. Hoe dan ook. Ik denk dat ondanks dat mijn leven is nog nooit zo stressvol geweest. Dus de ene naar de andere brand inderdaad. Mogen we echt niet klagen. Dit is alles waarvoor we het hebben gedaan, toch? Dus dat we dit nu mogen doen is echt iedere dag een enorme... ik wil het geen privilege noemen, maar gewoon een joy.
Ja. Ja, klopt. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat er veel ondernemers zijn die zeg maar dit stadium nooit halen. Dat ze er echt heel veel plezier uit halen. Dat heel veel mensen die zitten dus echt jarenlang in echt die ontzettende financiële stress met investeerders en zo. Wij beginnen daar eindelijk een beetje uit te komen.
Yep. Ja, ik ken het uit een vorig leven. Maar dat is misschien iets voor een andere podcast.
Wil je het nog even hebben over de cold brew post?
Ja, misschien wel.
Ik denk dat, want ik wil daar even op inhaken, omdat jij net zei van ja, onze strijd is niet tegen andere start-ups. En we hebben in de afgelopen 2 weken hebben we 2 content pieces offline moeten halen. 1 was dus de upfront collab met Nike.
De grootste collab
uit de
21ste eeuw.
Ja, precies. En de tweede was dat verhaal over de cold brew koffie die we hadden gedaan. Dus ik kan er nu niet echt over in detail treden. Maar het ging in ieder geval erover dat wij een groot project hadden gedaan met ijskoffie. En dat wij uiteindelijk al die ijskoffie hadden vernietigd. Nou, in dat verhaal, dat vertelde ik op social, vertelden wij onze kant van het verhaal. En we werkten gewoon met een startende partij toen. En zij hebben natuurlijk een andere kant van het verhaal wat prima is. Nou goed, die post, mensen vonden het ontzettend leuk om te zien. We hadden echt bewust... die partij niet genoemd, niks herkenbaar in beeld gebracht, omdat we hun niet per se wilden schaden. En toen werd ik opgebeld in de avond door die eigenaar daarvan. En die zei eigenlijk gewoon echt super relaxed van, hey, we hebben hier geen toestemming voor gegeven. Ik zou het waarderen als je het gewoon van ondernemer tot ondernemer offline haalt, want ook wij hebben onze kant van het verhaal en die wordt hier niet belicht. Dus toen vroeg je dat gewoon heel spontaan en heel sportief. Toen heb ik toch besloten om het offline te halen. Ook omdat ik heb gezegd van, als Fit Easy mij ooit op gewoon een rustige, persoonlijke manier had benaderd in plaats van meteen dreigementen, dan had ik het ook gewoon offline gehaald.
Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar wat denk je dat hun kant van het verhaal is, als we gewoon even heel open daarover zijn? Want ter context, we hebben toen koude koffie ontwikkeld.
Koude bakkie pleur.
Ja, met een partij in Nederland. En die waren heel hulpzaam, voor zover ik weet. Maar het feit was gewoon dat na 1,5 maand of na 1 maand, dat de smaak echt dusdanig begon te veranderen, dat we op een gegeven moment hebben gezegd, we gaan dit offline halen. Mm-hmm. En voor zover ik weet, hebben we die flesjes laten ophalen en allemaal laten vernietigen. Mm-hmm. Dus was daar iets aan, soort van, wat is daar niet waar aan? Wat heb jij gedaan wat het andere kant van het verhaal is?
Ja, het blijft natuurlijk subjectief smaak.
Ja, maar dat was niet meer subjectief, toch?
Nee, maar in die video werd er gezegd dat de koffie soort van beschimmeld werd.
Dat was ook zo, volgens mij.
Nou ja, nu is het zeg maar 2 mensen die 1 kant van het verhaal hebben gezien. Maar ik denk dus de andere kant van het verhaal is dat de koffie niet beschimmeld was en dat wij wilden gaan voor de goedkoopste bonen.
Ja, daar heb jij toen heel erg veel druk op gezet, weet ik nog. Mm-hmm. Dus dat is misschien iets van de andere kant van het verhaal. Ik denk wel dat we hebben daar een compromis gesloten die we niet hadden moeten sluiten misschien.
Nee.
En dat zullen we voortaan ook anders doen. En ik denk ook dat we gelijk wel een hele grote batch hebben afgenomen voor zo'n kleine fabriek. Ze waren er echt lang mee bezig, weet ik nog.
Het ging flesje voor flesje.
Ja, maar hoe dan ook. Ik wens ze het beste. Ik bedoel, ik weet, die productielijn opzetten is een enorme uitdaging. En ik weet nog dat ze machines aan elkaar hadden gekregen van Indiase herkomst en Chinese herkomst. En dan moet je allemaal aan elkaar programmeren. En dat is een gigantisch soort van complex probleem om op te lossen. En zij hebben dat wel werkende gekregen. Dus ik hoop echt dat ze het nog goed doen. En ja, als we iets hebben gezegd wat... Als we de andere kant hadden moeten belichten, dan hopelijk hebben we dat bij deze gedaan.
Ja, maar het is ook een beetje omdat zij toen echt heel erg startende waren. Dat stel je voor, wij zouden nu een Shell-locatie of zo, die zou zeggen van ja, die mensen van Upfront, die zijn super amateuristisch. Want 3 jaar geleden had ik repen opgenomen die binnen een maand steenhard werden.
Oh, zo. Want dat was zo bij Shell natuurlijk.
Dat was zo bij Shell. Weet je wel, upfront van 3 jaar geleden. Dus vandaar, zeg maar, want zij kregen het ook van meerdere mensen doorgestuurd dat wij dat hadden gedaan. Dus hij vond het gewoon, omdat zij natuurlijk ook veel verbeterd hebben.
Ja, ze zijn ook volgens mij de enige partij in Nederland.
Ja.
Maar goed, we live and we learn. We leven en we leren. Mm-hmm. Ik vond een hele leuke podcast zo samen.
Ja, ik ook.
Even een kleine foot touch.
Jesus Christ. Ja.
Sluit hem af dan, jongen.
Dankjewel weer iedereen voor het luisteren naar de Upfront Podcast. Volgende week is Gijs er wel bij. Gijs wel weer bij. En ik ook. De week daarna ga ik op vakantie. En
dan is Gijs ook op vakantie.
Dus dan kunnen jullie Mark verwachten met een gast hier. Nou, wij hebben een aantal ideeën voor gasten. Maar mochten jullie nou nog iemand hebben waarvan je zegt, die moet echt langskomen in de Upfront Podcast voor een goede discussie over de geopolitieke tendens met Mark.
In de pijp.
Laat het vooraf weten in de comments of stuur ons een DM op Instagram.
Ja, je kan ons natuurlijk vinden at Upfront. En de producten kan je vinden op upfront.nl. Wordt heel erg gewaardeerd als je de podcast doorstuurt. We plateauen een beetje qua luisteraars. Hè? We moeten eigenlijk even wat spice gooien.
Moeten we wat controversiële... Laat mij maar volgende
week. Oké, doen we dat.
All right. Thanks voor het luisteren naar de Upfront Podcast. En omdat je het vast al vergeten bent, hier nog even een kleine herinnering. Vond je het nou een leuke podcast? Deel hem dan met je vrienden, familie of collega's. En vergeet ons niet te beoordelen op Spotify en YouTube.